Nederland neemt het stokje over van het voorzitterschap van de EU voor de eerste 6 maanden van 2016. Wat kan premier Rutte verwachten? Dr. Otte Holman, EU-analist verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat de problemen zich opstapelen. Waren de Luxemburgers blij dat ze er vanaf waren?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is ook wel gehoord. Kijk, Luxemburg is natuurlijk een verrekt klein landje. Mm. En met deze enorme problemen waar Europa op dit moment mee opgezadeld is, dan is het voor, zelfs voor een land als Nederland, enorm moeilijk om er maar iets aan te doen. Maar als je nagaat wat er allemaal speelt, we hebben de vluchtelingencrisis, die blijft maar door etteren. Dat gaat nu zelfs ook sinds de jaarwisseling ook op een heel andere manier door als we kijken naar de situatie in Keulen enzovoort. Ja. We hebben de problemen in allerlei oostelijke lidstaten, in Polen, in Hongarije. En dan hebben we ook nog terrorisme. Hè. Dus en dan hebben we nog de usual suspects zoals de Brexit. En ga er maar aan staan. Dus voor een klein land als Luxemburg was dat een brug te ver. En nu kan Nederland het stokje overnemen.
Blijf even bij Luxemburg. Heeft Jonker zich goed van zijn taak gekweten?
Als voorzitter van de Europese Commissie. Ja. Ik heb toen hij in 2014 aantrad, heb ik gezegd van dat zou wel eens een hele grote verrassing kunnen zijn. Dat hij dus heel erg actief zal zijn en Europa dus weer op de kaart zet. Het probleem is dat hij dus zoveel nieuwe situaties op zijn bordje heeft gekregen. Mm. Dat het bijna onmogelijk is om daar ook nog eens een keertje een nieuw elan aan Europa te geven. Dus hij moet voortdurend dweilen met de kraan open. En dat is heel erg moeilijk. En ik denk dat hij dat, gegeven de ontzettend ingewikkelde situatie, het vrij goed doet. Maar ja, onlangs is hij nog in Nederland geweest met het begin van het Nederlands voorzitterschap. En daar deed hij dan weer een uitspraak die waarvan ik zeg, dat is niet zo verstandig. Hij zei, we hebben in Nederland in april een referendum over het associatie verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. En daarvan zei hij van als Nederland nee stemt, dan zou er wel eens een enorme conflict situatie met Rusland kunnen plaatsvinden enzovoort. En dat is nou precies wat we dus in 2005, toen we het referendum hadden over het verdrag van Lissabon, dat heette toen nog het constitutioneel verdrag, daar zijn we toen de fout in gegaan. Want toen zei de Nederlandse regering, als je tegen het verdrag van Lissabon stemt, dan gaat het licht uit. En een andere politicus zei ooit in die periode van, dan komen we weer in een situatie terecht waar de Holocaust weer terug zal keren in Europa. Nou ja, dat zijn allemaal angstbeelden enzovoort. Ja. We moeten juist dat Europa positief op de kaart zetten. Dus dat was eigenlijk een beetje de fout die Juncker in Nederland maakte. We moeten dat Europa moeten uitleggen aan de Nederlandse bevolking waarom Europa goed is voor een ieder en ook goed is voor de mensen in de Oekraïne. En daar ontbreekt het nog wel eens aan.
Een acuut probleem is de kwestie Brexit, de dreiging van Groot-Brittannië om uit te treden. Hoe groot wordt het risico ingeschat en hoe ver kan dit gaan in de komende maanden?
Het kan wel vrij snel gaan hoor, want niet de Brexit, maar een oplossing van deze crisis. Want in februari is er een extra topontmoeting van de regeringsleiders in Europa. En na het zich laat aanzien, komt men er wel uit. Er zijn nog twee grote problemen waar het Groot-Brittannië betreft. En dat is enerzijds de vluchtelingenproblematiek, migratie. En anderzijds een technisch probleem dat te maken heeft met het sociale voorzieningssysteem in Groot-Brittannië. En wat ze willen aanpassen voor mensen van buiten Groot-Brittannië, maar wel Europese burgers. Nou, dat is een technisch probleem. Maar onze premier, Mark Rutte, die zei dit weekend nog dat hij goede hoop had dat in februari in die topontmoeting dat men daar dan wel uitkomt. En dan zegt Cameron, dat is ook pas bekend geworden, als we eruit komen in die top in februari, dan hebben we in de zomer een referendum. En dan gaat de regering, in ieder geval de premier Cameron, gaat met zijn volle gewicht achter het lidmaatschap van Groot-Brittannië in de Europese Unie staan. En dan verwacht ik dat het referendum een duidelijk ja laat zien. En de opiniepeilingen nu zijn al dat het Britse volk met 55% voorstander is van het in de Europese Unie blijven. Maar ja, dan dat is dus een meerderheid, dus dan is er niets aan de hand, lijkt het. Het kan nog veranderen, maar dat is dan op dit moment het beeld. Maar dan zeg ik toch altijd wel, 45% is er tegen of weet het niet. En dat vind ik toch ook wel een schrikbarend hoog percentage. En dan heb je dan wel het referendum gewonnen. Maar dan moet je toch ook constateren dat er een heleboel mensen nog steeds heel erg sceptisch zijn ten aanzien van de Europese Unie.
Het is een puist die al jaren ettert en die blijft etteren.
Ja, daarom ben ik ook eigenlijk heel erg sterk tegenstander van referenda. Je lost het met de referendum niet op. Je kan dit soort ingewikkelde kwesties niet met een simpel ja of een simpel nee beantwoorden. En dat blijkt ook wel, want als 55% ja zegt, dan denk je, nou, alles is in kannen en kruiken.
Nee.
Maar je blijft zitten met de onvrede van 45% van je bevolking. En dat is toch een groot probleem.
Je luistert naar het Nederlandstaligprogramma van SBS Radio in Australië. Ook hier worden belangrijke vraagstukken beslist met een referendum. Maar hier is het eindresultaat meestal nee, wat grotendeels te wijten is aan ons federale systeem. Maar daar kom ik zaterdag nog even op terug. Je hoorde dokter Otto Holman al over de verschillende bekende problemen. Maar er zijn de laatste tijd nog meer problemen bijgekomen met de rechtse regeringen in Polen en Hongarije. We gaan er even terug naar dokter Otto Holman.
De Europese Unie is op een aantal basisprincipes gebaseerd. Dat is 1, een vrije markt. En dat is 2, democratische verhoudingen. En zowel in Hongarije als in Polen zie je dat de rechtsconservatieve regeringen steeds meer de macht naar zich toe trekken en steeds meer autoritaire trekjes gaan vertonen. Nou, in Hongarije is dat al veel langer aan de gang. En dat heeft ook een externe component dat men, zeg maar, zonder enige overleg probeert de nationale grens af te schermen voor vluchtelingen. Het fameuze hek wat ze hebben gebouwd. Maar in Polen is een wet aangenomen wat de greep van de regering op de publieke omroepen vergroot. En dat betekent dus een aantasting van de vrijheid van meningsuiting en van de persvrijheid enzovoort. Ja, daar lopen heel veel Polen tegen te lopen. Er zijn allerlei demonstraties geweest in Polen. Maar de Europese Unie en met name de Europese Commissie kijkt met ledenogen naar wat er gebeurt in Polen. Want ja, men heeft ook eigenlijk niet de machtsmiddelen om de Poolse regering te corrigeren. En wat je eigenlijk ziet, dat is zowel in Hongarije als in Polen, maar dat zijn de twee uitersten op dit moment. Maar het sluimert ook in Slowakije, in Tsjechië en in de Baltische Staten. Is dat men toch, sinds dat ze zijn toegetreden tot de Europese Unie in 2004, dat daar toch een soort van onvrede, ongelijkheid heerst in die landen, met name ook richting het westen. En ja, dat komt nu in die crisissituatie, met name met die vluchtelingen, komt dat toch weer virulent aan de oppervlakte.
Waren de verwachtingen te hoog gespannen? Hadden ze gedacht dat ze gelijk dezelfde levensstandaard zouden krijgen als de rest van de EU?
Dat is er natuurlijk altijd verteld. Niet alleen door hun eigen regeringen,
ja,
maar ook door het Westen. Hè, door toen de regeringsleiders van toen. Hè, de bomen groeiden tot in de hemel. Toen op 1 mei 2004 de toetreding gerealiseerd was, ging er niet de rode vlag, werd uit de kast gehaald om een 1 mei demonstratie te houden. Maar werden er champagneflessen ontkurkt en werd er geroepen dat het vanaf nu alleen maar beter kon gaan. Ja, dat is voor een deel van de bevolking in Polen en in Hongarije en in al die andere landen is dat wel het geval. Maar voor een heel groot deel van die bevolking is dat veel minder het geval. Ja, en daar speelt dan het onvrede zoals die ook in het Westen speelt. En daar komen dan populistische krachten die daar dankbaar gebruik van maken. En dat is een extra splijtswam in de Europese Unie die we juist nu niet kunnen hebben. En dat is de splijtswam tussen de oostelijke en de westelijke lidstaten. En dat is dat is iets wat nog bovenop de al eerder bestaande Noord-Zuid-verhoudingen een rol gaat spelen.
Laten we niet vergeten, het referendum inzake het associatieverdrag. Je bent principieel tegen referenda. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, de mensen die zeggen dat we hier tegen moeten zijn, die zeggen dit is een eerste stap naar een volledig lidmaatschap van Oekraïne tot de Europese Unie. En dat is gewoon simpelweg niet waar. Het is gewoon niet waar dat dit een opstapje is naar lidmaatschap. Dus dit gaat hier feitelijk om een akkoord dat de Europese Unie sluit met een van haar buurlanden. En dat is gericht enerzijds op vrijhandel. Nou, daarvan zei Mark Rutte toch van, ja, dat is alleen maar goed voor onze export. Wie kan daar tegen zijn? Nou, dat op zekere hoogte is dat ook wel waar. En het tweede element van het associatieverdrag is dat wij proberen transformatieprocessen in de Oekraïne te sturen, te helpen. Dat er meer democratie komt, dat er een gezondere economie komt, dat er meer eenheid komt, dat er allerlei conflicten weg hebben enzovoort. Wie kan daar nu tegen zijn? Dus ja, ik vind dat dit associatieverdrag door de tegenstanders wordt aangegrepen om eens eventjes de zaak op scherp te stellen. En het Nederlandse volk een uitspraak te ontlokken. Maar ook hier weer, je kan ook met dit associatieverdrag niet zomaar simpel zeggen ja of nee. Het is een hele complexe materie en daar komt bij dat als we straks in april dat referendum hebben, als er al veel mensen gaan stemmen, dan zullen de meeste mensen die gaan stemmen geen flauwe notie hebben, geen enkel benul hebben van wat er in dat associatieverdrag staat. Dat is altijd wel het geval met referenda. Mensen gaan stemmen, maar weten eigenlijk niet precies waarop ze gaan stemmen en waarvoor ze gaan stemmen. En laten zich leiden door media, door populistische bewegingen enzovoort. Ik verwacht overigens dat het referendum een mislukking zal worden voor wat betreft de opkomst. En naarmate de opkomst lager zal zijn, is de politieke uitwerking van het referendum natuurlijk ook geringer. En dus, ik denk dat het niet zo'n probleem zal zijn voor onze huidige regering om dat in goede banen te leiden.
Otto, als dit in essentie eigenlijk een peiling is van de bevolking, waarom is dat nodig voor een associatieverdrag?
Nou, dat is niet nodig. Dat is helemaal niet nodig.
Waarom heb je dat dan gedaan?
Nou, omdat de beweging die rondom een aantal publieke figuren hier in Nederland is georganiseerd, die hebben een handtekeningeninzameling gehouden. En als je een bepaald aantal handtekeningen inzamelt, dan kan je in Nederland een referendum laten organiseren. En zo is het gebeurd. Dus ze hebben gewoon voldoende handtekeningen binnengehaald. En op grond daarvan is de Nederlandse regering genoodzaakt om een referendum uit te schrijven. Nou, en dat moet nu gebeuren. Daar moeten we even doorheen. Ik denk niet dat het enorm veel problemen zal opleveren. Het zal wel weer discussie opleveren. En wij zullen er waarschijnlijk in de komende maanden misschien nog wel een keertje over praten. Maar dat is het geval. Dus het Nederlandse volk kan met een voldoende aantal handtekeningen de regering ertoe dwingen dat een bepaald onderwerp op de agenda komt voor een referendum. Helaas.
Luister naar SBS Dutch wanneer je maar zin hebt. Volledige programma's, interviews, nieuws en actualiteiten als het jou uitkomt. Ga naar sbs.com.au/dutch.